is Radio Rijnmond.
Chris Natuurlijk. Chris Vemer.
Goedemorgen. Voor de plant van de maand moet je vroeg uit de veren. Waar denk je aan bij een erf? Ja, aan blaffende honden, maar op het erf van Rolf Roos in Goede Reden groeit en bloeit van alles. Van bijenorgis tot ratelaar. Bij zachte noordenwind hoor je de koeien op het gors van Kwade Hoek. Merel, lijster of koperwiek, welke vogel reist met jou mee langs onverharde paden aan de noordkant van Rotterdam? Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. But I can write a song. I belong to you, you belong to me.
De Lumineers, ho hey!
Chris Natuurlijk, de plant van de maand.
Augustus, hoog zomer. Welke plant kiest botanicus Melita van Bracht bij dit seizoen?
We gaan kijken naar de chivorij. En dat is een, vind ik, een, ja, weer een plant met een geweldig verhaal. En we staan hier aan de, hoe heet het hier ook?
Westzeedijk.
Westzeedijk inderdaad. En daar zijn, want Rotterdam is bezig met al die bijenbermen. Dat zie je overal, zie je dat ze anders gaan maaien. Dat zie je hier ook. Wat ze hier hebben gedaan is een stukje vlak, hè, waar je kan zitten. Ze laten allemaal plekjes van de vegetatie staan. Zodat die, ja, die, al die vlinders, bijtjes, die hebben dan ook luwe hoekjes waar ze in kunnen verstoppen. En nou ja, dat geeft deze plant de kans om enorm te groeien en ook te bloeien. En dat is wel grappig, want nu staan we bij helderblauwe bloemen. Maar wanneer je vanmiddag komt kijken, dan zijn mensen vaak teleurgesteld. Dan zeggen ze, nou, die Chris en Melita, die beloven ons iets moois. Maar dan komen we daar en dan zijn die bloemen dicht. Ja, het is een beetje een luilak. Ze houdt van de ochtendstond, heeft goud in de mond voor haar. En dan smiddags dan sluit ze alweer de bloemen. Dus die bloeien ook maar één dag. Dus ze gaan 's ochtends open en dan is het voor die bloemen is het over. Je ziet er ook heel vaak op plekken waar de bodem verstoord is. Dus waar dikke machines overheen gereden hebben. Of achter elkaar dikke paarden van die Friese paarden overheen hebben gelopen. Dan is de bodem een beetje verstoord. En deze plant die heeft een enorme penwortel. En daarmee kan ze door die bodem heen prikken. Zodat ze die bodem eigenlijk weer begaan. Maakt voor andere planten.
En wat hebben ze nou te maken met witlof?
De hele plant kan je eten. Een soort wortel zit eronder, een beetje witachtige wortel, die kan je eten. Je kan het blad eten. En dat is juist het leuke, want dat deden ze vroeger ook. Want vroeger had je, dat noemden ze de Hungry Gap, heel lang geleden. Want nu hebben we natuurlijk allemaal koelkasten en we hebben allemaal dingen om kassen staan. Om te zorgen dat we verse groenten hebben. Maar in het verleden, dan was dat ergens rond in de tijd van februari. En wat kon je dan doen? Want dan kwamen toch wel de zon begon dan alweer een klein beetje de dagen te lengen en de zon iets feller te worden. En dan deden ze van die terracotta klosjes, heten die dingen. Die zetten ze er dan overheen. En dat wordt natuurlijk enorm opgewarmd door die zon. Die rosette die aan de onderkant zit. Die bladeren gingen dan groeien. En die bleven dan bleek. En dan kreeg je een soort molsla. Hè? Want dat deden ze vroeger ook met paardenbloemen. En die zijn dan minder bitter. Want daar deden ze dat dan voor. Maar er zitten wel allerlei vitamine in die je nodig hebt.
Ja, want het is een beetje wel een bittere plant.
Het is een hele bittere plant, ja.
Witlof was vroeger ook bitter.
En vaak, weet je, want ik baal er een beetje van, want dat vind ik ook met spruitjes en met witlof hetzelfde. Dan denk ik van, verdorie, hou die smaak toch een beetje, in plaats van het allemaal voor iedereen maar lekker te maken. Want juist die bittere smaak, ja, dat vind ik lekker. En dat kan je doen door de bloemen, als je een salade hebt. Het zijn ook heel bitter, hè, die bloemetjes, dus doe niet te veel erheen als je er niet zo heel erg van houdt. Maar het geeft toch een andere smaak. Nou ja, het blad, hè, heb ik al gezegd, dat is eetbaar. En dan komt natuurlijk het onderstukje, hè, van de wortel. Dat is wel het meest bijzondere verhaal, vind ik. Ter tijd van Napoleon, toen was allemaal oorlog. En kregen de mensen niet meer de kans om koffie binnen te halen. En toen moesten ze natuurlijk wat anders. En wat bleek, van die wortel kon je een soort nepkoffie maken, surrogaatkoffie. Die deden ze dan een soort van branden, dan wordt die een beetje karamelliseren. En dan krijg je een beetje die koffiesmaak. Maar nog steeds dat bittere, wat koffie ook heeft. En begonnen mensen dat te drinken. Toen hier oorlog in Nederland was, deden mensen hetzelfde. Ook om die smaken binnen te krijgen. En dat is nog heel lang doorgegaan. De laatste fabriek sloot. Volgens mij in 1968 of zo was het laatste fabriekje wat de deuren sloot. Die dat product leverde. Ik weet bij mijn oma, die deed ook uit, dat was een soort blikje. En dat heette Buisman. En dat deed ze door de koffie heen. Want dat maakte die koffie extra lekker van smaak. Ja, inmiddels is dat helemaal niet meer nodig, want we kunnen koffie over de hele wereld importeren, tenminste nu nog wel. En dat is onze backup voor als het niet meer lukt. En tegenwoordig zijn er ook mensen die zeggen van ik hoef allemaal niet van die verre dingen, weet je, dat is helemaal niet duurzaam. Dus in Nederland is er weer in Bunnik een fabriekje. En die doet weer zorgen dat wij de gigorijwortel als koffie kunnen drinken.
Ja, en er zit ook iets opwekkends in, zoals koffie ook opwekkend kan zijn.
Nee, dat zit er juist niet in. Er zit wel iets anders in. En daar is die ook heel belangrijk voor. Dat heet inuline. En die inuline, dat is een stofje wat kan helpen om je bloedsuikerspiegel op orde te houden.
Je ziet het vooral in bermen en op dijken. Zo, hoe komt het dan hier terecht?
Vaak zijn het kleidijken, hè, die ze maken. Want het zijn natuurlijk van origine zijn dit zeeweringen. En dit was rivierwering. Dus zo'n dijk moet ook heel erg stevig zijn. Die wordt van klei gemaakt. En vaak zit in dat klei veel kalk. Want er zitten nog resten van schelpen, noem het maar op. En dit is denk ik ook een zaaimengsel geweest. Want hier staat natuurlijk van alles en nog wat te bloeien. Maar je ziet het, ze doen het enorm, enorm mooi.
Ja, en ik hoorde ook dat in de volksmond deze plant ook wel de wegenwachter wordt genoemd. Heb je daar wat van gehoord?
Ja, dat komt omdat hij langs al die wegen en al die bermen staat.
En hij bloeit dus lekker veel in juli en augustus.
Dus dat is ook wel erg fijn, want heel veel planten zijn al uitgebloeid. En dat is juist het moment dat deze de zaak overneemt. En zorgt dat die bijen, wespen, zweefvliegen, vlinders, dat die nog wat te eten hebben.
Maar als je hem wilt zien bloeien, dan moet je dus vroeg zijn.
Dan moet je vroeg opstaan. Ja, als je 's middags komt, dan is die dicht. Dan zegt hij toedeledokie, ik doe een tukkie.
Dat zeg ik nu ook tegen jou, toedeledokie.
Doe een lekker tukkie.
De wilde sigorij was dat en dan nu de madeliefjes.
Head is spinning and it don't know when to stop. Cause you said forever, babe, did you mean it or not? Hold on, hold on. Leave me on red, babe, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect it. But if you need time, just take your time. Take it. I'm counting the days. I'm a
see you again. Blowing kisses like will you catch him at night? I'm Cupid with arrows, babe. I'm just shooting my shot. If I could get in, drop me a pin, hop in the whip and come over. Don't wanna be friends, just in the skin. I wanna get closer and closer and closer. The way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again.
Daisy is Justin Bieber.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
Rolf Roos, bioloog en uitgever van natuurboeken, kocht 7 jaar geleden een opknaphuis in Goede Reden, vlakbij natuurgebied De Kwade Hoek, met een groot stuk grond erbij. Over dat kleine stukje aarde en wat daar in 7 jaar van geworden is, lees je in zijn boek Erf. Chris natuurlijk loopt met hem mee over zijn erf. En erf, dan denk ik aan een plek met een blaffende hond aan de ketting.
Ja, dat is wel een mooie gedachte. Een blaffende hond hoort er wel bij. Die hebben we hier ook. Maar ze houden nu even hun snater. Hier, daar ligt er één rustig te slapen. En er, ergens anders ligt er nog eentje te waken. Als er passanten zijn, of dat nou de postbode is, of iemand van het waterschap, of een boer, of wie dan ook er passeert. Er moet altijd even lekker geblaft worden.
Een erf, wat versta jij daaronder?
Nou ja, het is een lap grond bij een boerderij. En nou hebben wij geen boerderij, maar een ouder huis achter een dijk in Goeree. 300 jaar geleden werd hier een dijk aangelegd om het water uit de Kwade Hoek erachter tegen te houden. Dat is er maar 1 of 2 keer doorheen gekomen. Maar later is hier een polder ontstaan. Die Kwade Hoek was niet meer gevaarlijk. Toen dit poldertje ontstond, kwamen hier leuke kleine huisjes te staan. Vanaf de 19e eeuw. Ja, leuk. Wat wij nu pittoresk vinden. Maar dat waren arme landarbeiders. Mensen met 1 koe, 2 schaapjes, een lapje land, een halve hectare of een hele hectare. En dat soort huizen liggen hier wel 10 langs de dijk. Nou, een van die pandjes, die hebben wij mogen kopen. Een jaar of 7 geleden. Toen gelukkig er een dip in de huizenmarkt was. En het was ook nog achterstallig onderhoud. Want ik wou heel erg graag samen met mevrouw grond. Grond voor de honden, grond voor ruimte. En eindelijk allerlei dingen inrichten zoals je dat als bioloog heel graag wil. En het mooie was, hier troffen we een erf met bomen die al hartstikke mooi waren. Het is heel parkachtig als je hier om je heen kijkt. Hè. Je hebt je eikenbomen, wilgenbomen. We zitten hier onder een walnoot. Daarachter ruist een hoge es. Daar staat een berk. We hebben zelfs 3 beuken. Je kan hier vandaan net niet zien, maar we hebben zelfs de hoogste beuk van Goeree. Kortom, heel erg gevarieerd beplant. En er was grasland, dat kan je hier ook op uitkijken, en een boomgaard. Met hele kromme, kwarrige boompjes waar je haast geen oogst van krijgt, maar hartstikke leuk. Want het is gewoon leuk om toch wat appeltjes en peertjes te krijgen. Daarna kijk je hoe kan je er natuur nog meer kans geven dan die al heeft. Die natuur die zit al in die bomen. Je hebt al leuke vogeltjes overal. Maar ja, die graslanden hier, die waren vrij kalig. En die wilden ook bloemrijk hebben, ook voor vlinders en vogels. En er was geen grote poel. Daar gaan we straks even kijken. Maar dit hooiland hiervoor, daar ben ik gewoon echt trots op. Het was een kaal grasland, maar het was niet bemest, zag ik aan. Er waren toch vrij veel boterbloemen en er stond brunel. Leuke blauwe bloemetjes zaten ertussen. En ik dacht, als we dat nou hoog op laten gaan, dan komen de vlinders er meer op af. Kijk, daar gaat koolwitje, maar er komen ook bruine blauwtjes op af. En bruine zandoogjes. Dat hoort erbij, dit soort graslanden. En juist die beschutting tussen bomen, dat vinden vlinders weer fantastisch. En als je hier goed zoekt, staan hier ook allemaal kleine orchideetjes die hier spontaan gekomen zijn sinds we hier wonen. Nou, daar ben ik Ik ben er bijna... Nee, ik ben er gewoon trots op.
Ja, maar daar heb je toch niet zoveel voor hoeven te doen, toch? Nee, dat doet de natuur zelf.
Ja, natuur, ja, als je natuur de kans geeft en je schept de goede voorwaarden en je zit in de buurt van meer natuur, zodat die planten wel hier naartoe kunnen waaien, dan komt het vanzelf. Kijk, je ziet hier stokken staan in dat grasland. Je kent dat wel van weidevogels die beschermd moeten worden. Dat is ook voor kievitsnesten stokken. En ik zet in november, want dan verschijnen de eerste rozetten, dat zijn bladeren op de grond van die orchideetjes. Die kan je dan heel goed zien. In november kan je ze het beste zien. En daarna komt het gras verder omhoog en komen ook die bloemetjes omhoog op een gegeven moment. Dat is de bijenorgus.
Je zei tegen mij, ja, je kan het beste eventjes blijven zitten zo, op twee stoeltjes naast elkaar en dan komt er van alles voorbij.
Ja, even het landschap op je in laten werken. Bijvoorbeeld, heel in de verte hoorde ik net een wulp langs gaan. Ja, je zat natuurlijk net tijdens de opname, doet hij het dan weer net niet. Maar zo'n wulp hoort bij dit landschap, want we zitten hier vlakbij zee. Je zou het niet geloven in dit besloten landschapje. We zitten op 200 meter afstand van de kwelder, van de zee. Daar grazen de koeien en roept de wulp. Ik had je de bijenorgus beloofd. Hier zie je twee blaadjes, geel en een bloeiaar. Daar heeft net een reporter op gestaan.
Dat was ik, of niet?
Ja, dat was jij. Zo gaan die dingen. Maar je ziet, hij heeft het hartstikke moeilijk door de droogte. En dit zijn de uitgebloeide bloemetjes van de bijenorgus. Als we nou ietsje verder lopen, hoop ik nog een mooi exemplaar te vinden. Kijk, dit is de bijenorgus met drie lila bloemetjes er buitenom. En een onderlip die een beetje bruinig is met een soort tekening alsof het een bijenlichaampje is. En deze bijenorgus lokt bijen niet met honing, maar hoe die eruit ziet. Hij lokt mannetjesbijen en die mannetjesbijen denken, hé, daar zit een vrouwtjesbij en daar ga ik mee paren. Ja, ik heb het niet bedacht. Onze lieve Heer heeft het ook niet zo bedacht. Zo is het in de evolutie gekomen dat die bloem en die bij, zijn een bijzonder soort relatie aangegaan. Jammer dat dit geen televisie is, dames en heren. Want hier zitten twee klompjes stuifmeel die bij dan op zijn kop meeneemt. En dan gaat hij naar een volgende bloem en dan stempelt hij met die stuifmeelklompjes in een andere bloem. Ja, het is niet te geloven. De bijenorgus. En nou ja, in onze tuin 20 exemplaren nu.
Wat een paradijsje, hè?
Ja, nou ja, dit is geweldig. Maar ik ben ook al iemand die helemaal blij is met elke grassoort. Ik ben echt een echte grassenliefhebber. Hier bijvoorbeeld. Dit is dus de meest algemene soort in de overbemeste graslanden van Nederland. Het Engels rijgras, dat staat hier allemaal. Maar waarom ik je meeneem even, is naar een bijzondere grassoort. Deze gloed in dat gras, hè, dat is heel oranje, goudgeel met een tintje van bruin. Vooral als de zon erop straalt, dan kan die de naam goudhaver. Dat is gewoon een prachtige soort. En die groeit in Nederland twee regio's langs de rivieren. Op rivierduintjes en dijken. En hier in de delta van Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Als je naar Noord-Holland gaat of in Friesland, die mensen die moeten hem helaas missen. Wij hebben hem, de goudhaver.
Je zit hier vlakbij de Kwade Hoek, hè? Prachtig natuurgebied. En dat merk je dus ook hier aan deze tuin, dat er dingen overwaaien?
Nou, kijk, ik heb net een boekje gemaakt, hè? Erf heet het ook.
Daarom ben ik ook hier.
Goede reden. Kijk, wat ik doe met elk boek dat ik schrijf, is nadenken over de geschiedenis. Waar komt zo'n plek vandaan? Deze plek was een landschap, ruwweg 1000 jaar geleden, net als de Kwade Hoek. Een waddenachtig landschap met kwelders en kreken ertussendoor. Dus zout water kwam binnen. Dus als je hier in de bodem kijkt, zijn het zandbanken ertussen. Maar er zitten ook kleiafzettingen. Dat zit hier allemaal nog onder. Dus eigenlijk is dit een fossiele Kwade Hoek. Maar natuurlijk geheel verzoet. Dus je krijgt dan een graslandschap. Vooral als je dat natuurlijk met koeien laat begrazen en hooit. Dus ja, die hele geschiedenis vind ik heel belangrijk. Dit is dus eigenlijk een Kwade Hoeklandschap als je het in cultuur brengt.
Zou je niet hier wat konijnen willen of zo?
Nou, het zou geweldig zijn. We hebben af en toe hazen, die komen langs. En wat we wel hebben als grazer is het ree. Alleen die is er zo weinig, dat zet geen zoden aan de dijk om iets weg te grazen. Ik vervang de koe of het schaap of de geit door met een elektrische zeist, een bosmaaier, het gras te maaien. En de ratelaar natuurlijk, moet je horen. Speciaal voor de radio. Ze ratelen, vooral als het hard waait of als je er doorheen loopt. En dan springen de zaadjes eruit.
En dan gaan ze weer verder ergens anders?
Volgend jaar. Ja, het is gewoon, dit is overleefd nu verder als zaad. En volgend voorjaar in april, dan staan er weer kleine ratelaartjes.
Ja. Zullen we even naar de vijver gaan? Wordt nu wel geblaft, hè, door de honden. Ja,
heel goed. Dan zullen we even naar de vijver gaan. Dan krijg je weer hele andere planten en dieren.
Na 8:30 dan keren we nog een keertje terug naar het erf van Rolf Roos aan de Nieuwe Dijk op Goeree, vlakbij zee.
Somewhere deep inside, something's got a hold on you. And it's pushing me aside, see it stretch on forever. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon.
Crowded House bij Radio Rijnmond. Better be home soon. Leuk dat je weer luistert.
Chris Natuurlijk. De weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten en daarbuiten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Rob Kemperman. Rob, nogmaals een goeiemorgen.
Goeiemorgen. De tomaat speelt een hoofdrol in de zomerbijlage van Trouw. De krant is op zoek naar de ultieme smaaksensatie. Conclusie, bij de buren smaakt hij altijd beter.
Koeien staan steeds minder in de wei. 1 op de 3 komt zelfs nooit buiten. Voor biologische koeien is het aantal dagen dat ze naar buiten mogen wel iets toegenomen, schrijft de Volkskrant.
De Wespenstichting roept iedereen op om mee te doen met de wespentelling die vandaag begint en nog duurt tot 24 augustus. Wespen hebben niet zo'n hele goede reputatie, maar volgens de stichting zijn het hele nuttige dieren. Behalve de bekende limonadewesp op het ras zijn er in Nederland wel 5000 soorten. Op wespenstichting.nl staat een telformulier waarop je soorten in jouw tuin kunt noteren.
Ja, en gelukkig zijn dat er geen 5000 in
ik
je tuin.
Ik hoop niet dat ze er allemaal niet, zijn.
Het AD die schrijft over de Spaanse ezels die in de Rotterdamse haven worden ingezet om een woekerende plant te bestrijden. Het gaat om de duindoorn in het Geuzenbos en dat is een heerlijk hapje voor de ezels.
Warm, de echte hitte moet nog komen. Terwijl in het ene na het andere land het klimaat van de politieke agenda verdwijnt, dreigen aan de horizon superhittegolven en megadroogte. Dat schrijft de Volkskrant.
Rob Kemperman was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel. Yep. En dan gaan we door.
Chris, natuurlijk.
Het weerbericht.
De weekendbijlage.
Jules, goedemorgen. Nou, we hebben een paar van die warme dagen achter de rug. Maar vanochtend voelt het een stuk koeler. Bij ons is die hitte weer even uit de lucht.
Ja, zeker, Chris. Ik schrik er een beetje van, wou ik zeggen. Inderdaad, de superhittegolf die eraan komt. We hebben natuurlijk weer eentje gehad. 6 dagen op rij van 25 graden voor Rotterdam. Met 3 dagen erin van 30 graden. Enfin, dat patroon is wel bekend, die voorwaarden. En gisteren werd het nog 27 graden. Maar inderdaad, als je nu net de gordijnen hebt opengedraaid, opengeschoven, dat is een heel ander plaatje nu. Het kon zich gisteravond al een beetje aan met die wolkenvelden, maar het is verdikt vannacht. En het zit nu behoorlijk dicht, is grijs. En door de relatieve vochtigheid, de hoge luchtvochtigheid, is er ook hier en daar een spatje regen te bespeuren. Zo tegen de dakraam ook. Lang niet overal, dus ook niet veel. Je ziet het niet op de radarbeelden, dus op de telefoon en op de computer. Maar toch wel degelijk kan er hier en daar een spatje vallen vanochtend.
Ja, en je wordt er ook wel nat van.
Ja, zeker. Absoluut. Wat waait er ook bij, hè? Een beetje windkracht 3 tot 4, dus op de fiets is het niet zo denderend. Hou er een beetje rekening mee. Trek het zomerjasje aan. En vanmiddag wordt het dan wel wat beter, dan is het helemaal droog. Met opklaringen moet ik zeggen, maar geen zonnig weer meer. Steeds blijven er ook wolkenvelden met dat stapelwolken. Maar toch gaandeweg de middag en een stuk van de avond ziet het er allemaal weer redelijk vriendelijk uit. Maar niet zo warm als gisteren. De maximumtemperatuur is 21 tot 23 graden. Wel een beetje goed nieuws vandaag, uiteraard voor de natuur met dat drupje regen. Wel goed nieuws ook voor de zeilers, want er is windkracht 3 tot 4. En op het water af en toe windkracht 5 uit noord tot noordoost de hele dag.
En morgen? Krijgen we dan wat meer zon te zien?
Dat betwijfel ik, want de stroming blijft in noord tot noordoost. Het is ongeveer hetzelfde weerpatroon. Lijken wel vrij veel opklaringen aan te komen, maar steeds in de nachtperiode willen dit soort wolkenvelden toch een beetje samenpakken, een beetje samenklonteren. Dus ook morgen vrees ik wel voor vrij veel wolkenvelden. Het zal vooral in de loop van de middag en morgenavond zijn. Dat is een beetje marginaal, die kansen. Morgen nog tot de meeste kant een paar redelijke opklaringen. Maar toch vrij veel wolkenvelden. Af en toe dus een mooi zonnig moment, daar niet van. Ook felle opklaringen. Maxima morgen toch een beetje bescheiden voor deze tijd. 20 tot 22 graden en ietsje minder wind dan vandaag.
Ja, en die hitte die keert weer eventjes een paar dagen terug, had ik begrepen, begin van de week.
Nou, een beetje meer warmte, minder wind uit het noordoosten. Meer zon heb je dan ook. Maandag, dinsdag heb ik het dan over. 23 tot 24 op een enkele plek. 25 graden is prima. Zomerweer natuurlijk. Daarna heb je een winddraaiing naar het noorden. En dan komt er weer iets meer bewolking. Wat lagere temperaturen zijn er dan ook. En wellicht later in de week valt er weer een enkele bui.
Dankjewel, Jules. Tot de volgende keer.
Ja.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk.
Leanne Rimes. Can't fight the moonlight.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Vlakbij Kwade Hoek op Goeree ligt het erf van Rolf Roos. 7 jaar geleden kocht de bioloog samen met zijn vrouw een opknaphuis met een lap grond. Een parkachtig landschap met bomen en een boomgaard. Beetje bij beetje hebben ze het onder handen genomen. Zitten en kijken. Hoe leeft de plek? Wat staat er? Welke planten komen er vanzelf uit de grond? En dan was er nog wat Rolf Roos noemt de culinaire hebberigheid.
Dus we hebben een klein moestuintje gemaakt daar aan de andere kant. Waar vroeger Oot ook een moestuintje had. Dus voor je peultjes, voor je sperziebonen. En voor wat wilde planten die daar ook weer tussen willen groeien. Wilde postelijn groeit er. Dus dan heb je dat biotoopje heb je erbij. Het biotoopje die je er ook bij wil hebben is water. We hebben gewoon een aardige meneer met een graafmachine besteld. En die heeft in 1 dag een meer van ongeveer 200 vierkante meter uitgegraven. Zo diep dat zelfs als het heel erg droog wordt er water blijft staan. Dus we zitten hier in een polder. Dus wat je ziet is een natuurlijke poel.
En een neprijger zie ik ook.
Ja, natuurlijk. Er zitten allerlei grappen in dit landschap verborgen. Maar je hebt er al een paar te pakken. De neprijger is er een van. Die neprijger was er om de echte reiger te verschrikken. Want we willen natuurlijk onze kikkers beschermen. En we hebben het uitgetest. Het werkt niet. De hele vegetatie die je ziet, dat zijn allemaal waterplanten die van schoon water houden. Dat zijn kranswieren die zitten ertussen en vederkruiden en biezen staan er en waterdrieblad en listdodders. Kortom, heel erg veel leuke waterplanten, maar ook erg veel libellen op zitten.
Ja, ik zag er net eentje.
Ja, er zit er eentje zelfs eitjes af te zetten. Dan krijg je hier in het water dat een eitje leidt tot een kleine libellenlarve. En die libellenlarve doet er soms 1, 2, 3 jaar over om volwassen te worden. Die eet dus watervlooien, die eet kikkervisjes, die eet andere visjes. Het zijn rovers. En het mooie is, als die libellenlarve groot genoeg is, dan kruipt die tegen een van die stengels op. Dus je moet vijvers ook altijd hoogopgaande planten hebben. Want dan kruipt zo'n libellenlarve omhoog, verpopt en vliegt dan uit. Nou, we staan hier op een steigertje.
Is voor de ijsvogel?
Ja, dat is niet moeilijk hè. Als je zo'n tak hebt boven het water. Daar zwemmen onder de stekelbaarsjes. Ja, ze houden zich nu verscholen. In de winter hebben we heel vaak een ijsvogel. Helaas hebben we nog geen paardje gezien. Maar ze zijn hier gewoon in de buurt. Hier is net een plant verschenen. Die ik nog niet in mijn tuin had. Helemaal spontaan. En ik laat hem je even zien. Dat is
die hele grote?
Ja, die hele gele? Grote gele. Dat zijn de teunisbloemen. Ja. Die zijn prachtig en die staan natuurlijk overal in het land. Maar er staat daaronder, hij heeft zijn bloempjes net verloren, maar ik laat hem toch graag zien. Dat is de dubbelkelk. Kom mee. Dit is een van de vele planten die mijn boekje erf niet gehaald heeft. Gewoon omdat het net weer verschenen is. Deze plant, heel erg ruw, je zou eens even moeten voelen. Het is ongelooflijk ruw.
Oh ja, je blijft eraan plakken.
En de naam die is ook heel simpel. Als je naar de bloemen kijkt, zie je een dubbele kelk. Die heel groot en groen is en stekelig. Hij heeft mooie gele bloemen. 'S Ochtends bloeit hij heel uitbundig. Deze plant alleen veel in Zeeland. En een beetje hier naar het noorden en Goeree. Dus ik vind het hartstikke leuk dat hij dan hier ook is verschenen. De dubbelkelk. Zal jij daar
in Rotterdam?
In Rotterdam, in Rotjeknor of in Den Haag, zou je hem niet treffen. Leuk, hè?
Ja, maar zou je hier ooit nog weg willen?
Nou ja, als je eerlijk bent, op een gegeven moment word je te oud. Dit is een halve hectare, is een hoop werk. Dus ik zeg, 10 tot 20 uur ben ik er per week wel mee bezig. Met mijn moestuin, met bomen kappen, met hooien. En helpen er ook nog een aantal mensen mee. Of ik huur soms iemand in. Dus ja, op een gegeven moment is het onderhoud denk ik te veel. Dan moet je gewoon helaas onder ogen zien.
Heb je nou nog een tip voor de mensen? Misschien hebben ze een kleiner tuintje of zo, maar echt een ultieme tip? Die zij ook in hun tuintje mee kunnen nemen?
Twee dingen. De ene, wat ik al zei, eerst kijken wat je grond doet. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Als je een beetje grond hebt, hè, ik ga even niet dat je een bloembak hebt, maar net iets meer. Is het heel erg voedselrijke grond, dan is dat wel leuk voor als je snel grote bloemen wil. Maar niet als je veel natuur wil. Je moet meestal voedselarme grond hebben. Ten tweede, naast het rustig kijken wat er is, is schep kleine biotopen. Kleine plekjes met wat anders. Water is het ultieme feest. Ook al maak je een schaal met water, die je wel continu nat houdt. Een mooie schaal van 1/2 meter in doorsnede. En je laat er wat planten in groeien. Dan komen vanzelf daar de libellen en de dingen op af. Je moet op één ding wel letten. Dat zijn muggen, die willen ook in jouw water. Dus ik maak liever een vijverpartij zoals dit. Waarin behalve muggen hun eitjes komen afzetten. Ook libellenlarven zitten, die weer muggenlarven eten. En er zitten visjes die weer muggenlarven eten. Je moet wel een beetje opletten wat er gebeurt.
En waar zou jij jouw boek neerzetten als jij boekhandelaar was? Op welke plek?
Ja, bij de rubriek onplaatsbaar. Er is ergens altijd in een goede boekhandel een kastje met absoluut niet te plaatsen boeken. Het is geen natuurboek, het is geen geschiedenisboek. Het is, ik bedoel...
Het is het allemaal.
Ja, het is verhalend. Het heeft dagboekfragmenten. Ja, het is een niet te plaatsen boek. Maar, ik bedoel, de elementen natuur en historie en van het landschap houden, dat zijn de centrale elementen.
Nu hoor je de bomen ruisen, maar het heeft ook een beetje te maken met zoals de wind staat, hè?
Ja, als de zachte noordenwind zou zijn nu, maar niet te hard, dan gaan we de koeien horen van het schor, van de kwelder hierachter. Dat is net die, achter die bomenrij, daar zit al het schor. En als het zachte zuidenwind is, en het is zondag of is een begrafenis, dan horen we de klokken van Goede Reden. Als het zuidoostenwind is, dan ruiken we de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dus als mensen zeggen paradijs, ja, denk ik van, oh, rustig maar. Het paradijs is altijd elders.
Lees meer in R van Rolf Roos. Het boek is uitgegeven bij Natuurmedia. Kost in de winkel €24,50. Michael McDonald, I keep forgetting.
Chris natuurlijk.
Lekker lezen.
Zin in een pelgrimstocht, een moderne van 222 kilometer door polders, door bossen en duinen. Ido Drevijn van de stichting Het Onverharde Pad bedacht het Mazenpad, een groene wandelroute, zoveel mogelijk over onverharde paden aan de noordkant van Rotterdam. En hij is hier om te vertellen over deze wandelgids en wandeling. Ido, goedemorgen. Goedemorgen. Die route is 222 kilometer, een leuke afstand.
Ja, hoe vind je die? Dat is een behoorlijke kuitenbijter inderdaad.
Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen, 222 kilometer?
Nou, er is een veeljarenplan, veel gebieden als wandelliefhebber gelopen. En toen ik met het ontwerp van deze route bezig was, was ik met de verkenning bezig. En toen ik op ongeveer vijf kilometer bij het eindpunt vandaan kwam, toen keek ik op de teller en toen stond hij al op 217. Toen dacht ik, nou, het zou wel een voltreffer zijn als hij precies op 222 kilometer uit zou komen. En wat geschiedde? Ik tikte het eindpunt aan bij Rotterdam Centraal en het kwam uit op die teller.
Prachtig. Zo'n lange groene wandelroute vlakbij Rotterdam, dat verwacht je eigenlijk niet direct.
Nee, dat is ook de insteek inderdaad. Om mensen op een positieve manier te verrassen met het mooie groen dicht bij huis. In het meest dicht bevolkt en dicht bebouwde gebied van Nederland. Een beweging door de groene mazen van Rotterdam en omstreken.
Ja, want wat betekent het mazenpad dan precies? Beweging door de groene mazen van Rotterdam en omstreken?
Exact. Ja. Om dicht bij huis een ervaring te hebben die je misschien eerder in het buitenland verwacht. Een plek, een natuurgebied om te verwonderen. Aaneengeregen met de paden. En dat is dus een lengte geworden van meer dan 200 kilometer. En ik vind het mooi om mensen daarmee kennis te laten maken. Zo dichtbij, zoveel schoons.
Ja, hoe ziet het eruit, die route in het kort?
Nou, inderdaad, de afwisseling. Maar je begint bij Rotterdam Centraal. Dat is het beginpunt, maar tevens het eindpunt. En daartussen beweeg je door Midden-Delfland. Je gaat langs de kust van Hoek van Holland. Naar Ockenburg, door Delft. Om Zoetermeer heen, langs de Rotte. En uiteindelijk kom je dan weer terug bij Rotterdam Centraal. En het verbindt dus daarin tussen alle natuurgebieden met elkaar. Wat ook heel mooi en bijzonder is dat je op dit pad nagenoeg alle vogelsoorten kan tegenkomen die in Nederland leven of voorkomen.
En dat komt omdat je in zoveel soorten biotopen rondloopt.
Ja, en natuurlijk ook wel mede bepaald door het kustgebied. En zeker vanaf nu tot en met oktober is het vogeltrek. En dan is het langs de kust bij Hoek van Holland en Ockenburg een waar spektakel. En dan kom je op die mooie teller uit dat je al die vogelsoorten kan zien.
Ja, en die kun je ook aftellen, komen we nog wel op terug. Dit is niet de eerste wandelroute die je hebt samengesteld.
Nee, klopt. Voorganger is het de wandelroute Zo Oudersweg naar Kralingen. En dat is een trail, een pad, wat loopt van Schiedam naar voor de hand liggend Kralingen. En heeft een lengte van 36 kilometer. En ik noem het wel eens de aorta, de hoofdader van het wandelnetwerk. En nu daarop volgend is het Mazenpad. De tweede. En er zullen nog meer
volgen. Veel meer volgen. Allemaal vanuit Rotterdam.
Zeer zeker. Rotterdam is het epicentrum, het middelpunt. Omdat het de plek is waar ik zelf woon en leef. En
omdat het een mooie stad is, toch?
Zeer
om
zeker.
Mee te beginnen.
Ja.
Maar hoe ga je nou te werk bij het maken van zo'n route? Moet je dan vaak terug?
Ja, zeker. Ik beschouw het ook een beetje als het samenstellen van een choreografie. Hè? Dus het landschap is voor mij een taal, een kunstvorm. En ik probeer echt aandachtig te kijken van welke plekken kan ik mooi met elkaar verbinden. Dat jij als wandelaar wordt verwonderd en op een andere manier naar je omgeving, je leefomgeving gaat kijken. En dat vind ik ook fascinerend, hè? Wat ik al aangaf, het dichtstbevolkte, het dichtbebouwde gebied van Nederland. Soms loop ik op de paden en dan ben ik me bewust van het feit dat ik word omringd door miljoenen mensen, maar je ziet heel weinigen. En dat legt voor mij ook wel bloot dat heel weinig mensen eigenlijk echt benul hebben van het landschap dicht bij huis. Dus ik vind het ook mooi om in die samenstelling van de paden een soort choreografie, een soort bewegende dans, een wandeling te maken die mensen op een nieuwe manier kennis laat maken met het landschap dicht bij huis.
Ja, dat klinkt heel poëtisch, maar aan de andere kant denk ik gaat er ook wel eens wat mis. Dat je ineens wegzakt door de modder en denkt, misschien niet zo handig voor de route.
Misschien is het ook een mooie zegen om dat mee te maken. Nee, natuurlijk zijn er op die onverharde paden wel eens oneffenheden. Heb ik wegzakkers meegemaakt? Nou, niet zozeer. Maar je moet natuurlijk wel bewust zijn van het feit van, is dit bewandelbaar, ja of nee? Het is goed gekomen.
Ja, en kom je ook wel eens, want dat zie je bijvoorbeeld in Engeland vaak, hè, dat er dan bijvoorbeeld van die hekjes met die trapjes waar je overheen moet klimmen. Zo kom je dat soort dingen ook tegen?
Ja, ik kom toevallig net terug uit Engeland. Ik was in Cornwall. Wat je in Engeland heel mooi hebt, is dat recht van overpad. Dat is iets wat in Nederland de laatste jaren steeds meer ruimte krijgt, ook steeds meer aandacht. Dus ook op deze route heb je een aantal hele mooie paden waarin je inderdaad hekjes moet oversteken. En wat ik heel vaak meekrijg van mensen die meelopen, mag je daar lopen? Is dat überhaupt wel toegankelijk, ja of nee? Ja, maar er is heel weinig besef van. Maar op deze route zijn inderdaad een aantal mooie stukken waarin je op die poëtische manier de hekjes overheen stapt en zo dat weidseveld tegemoet reed. Ja.
En wat is nou het eerste mooie stukje groen dat je tegenkomt als je vertrekt vanaf Rotterdam, CS in deze route?
Ja, wat ik zelf een heel mooie plek vind, is de enige waterbron van Rotterdam. En dat bevindt zich in het Sessinoverpark. En wat bijzonder is dat daar vanuit diepere grondlagen het water omhoog borrelt. En dat is een kabbelend beetje. Stroomt het daar door het landschap heen. Kun je ook echt zien. Ja. Het is heel feeriek. Het doet eigenlijk buitenlands aan. Maar dat bevindt zich dus gewoon in het Sessinoverpark. En het is echt een heel mooie Ja, mooie plek.
Ja, er zit ook een ijskelder, geloof ik. Hè? Daar
exact, naast het leger inderdaad. Ja.
Ja, daar werd vroeger dan werden de spullen koud gehouden. Ja, nog meer van die mooie pareltjes die je tegenkomt?
Ja, wat ik zelf een heel bijzondere plek vind, is in, bij Nesselanden. Bij de plas daar heb je het dode populierenbos. En dat is bijzonder geliefd bij de fanatieke vogelaars. Want daar broedt onder andere de woudaap, een bijzondere vogel. Wat ik zo mooi vind is als je daar in de maand mei bent, dan zijn er echt tientallen vogelaars uit heel Nederland, soms ook wel buitenlanders, die specifiek naar die plek komen aan de rand van Rotterdam om vogels te bekijken. En dat vind ik toch wel mooi, dat scherpe contrast met de skyline van Nesselanden aan de ene kant, maar tegelijkertijd de fanatieke vogelaars die daar met hun lens staan te luren om die vogel waar te nemen.
Ja, jij noemt dit een moderne pelgrimsroute, zoals we die bijvoorbeeld ook kennen in Spanje. Dat mensen dan naar Santiago de Compostela gaan. Ik zag in de route ook iets staan wat met die route te maken heeft. Een Jacobsschelp.
Ja, dat is natuurlijk het symbool van de Santiago-route inderdaad.
En die zou je dus ook al vanaf hier kunnen lopen?
Zeker. Ja. Sint-Jacobuskerk is ook op de route gelegen. Dus het netwerk leidt langs die plek hier in Rotterdam, bij Schiedam.
En wat is dat dan voor kerk?
Het is sowieso een monument, een mooi architectraal bouwwerk.
Niet echt een kerk?
Ja, het is wel een kerk, wordt nog als kerk gebruikt inderdaad. Heeft bezoekers op de zondagen, maar maakt ook onderdeel uit van die route.
Ja, hoe raad jij nou mensen aan om dit pad te lopen? Ga in één keer die 222 kilometer doen of op een andere manier?
Dat is de meest fanatieke vorm. Ik heb hem opgebouwd in 8 stevige etappes. Maar dan moet je wel een geoefende wandelaar zijn. En dan kan je in 8 dagen tijd, dat zou natuurlijk het meest formidabel zijn, met een rugzakje op kan je die beweging maken. Maar het biedt ook ruimte voor het bepalen van je eigen tempo. Hè? Dus of je nou 5 kilometer per dag loopt en pas 3 maanden later weer verder op pad gaat. Het mooie van dit netwerk, en dat is natuurlijk ook wel het gegeven van in deze omgeving te zijn, is dat het OV nooit ver weg is. Dus je kan ideaal je eigen tempo bepalen.
Ja, en als je er moe van wordt, neem je gewoon een stukje bus.
Neem een stukje terug inderdaad. Ja.
En staan er ook nog tips in voor waar je dan even wat kunt gaan drinken of kan gaan eten?
Nou, die heb ik niet expliciet benoemd. Maar het is wel zo dat, ik noem wat, als je langs de kust loopt, dan beweeg je van de ene naar de andere strand. En dus het is ook aan de wand zelf een beetje aan te voelen waar je wil. Maar ja, dat is wel zo. En het is geen afgelegen gebied van weinig horeca. Er is genoeg.
Dat is dit voordeel inderdaad van het mazenpad natuurlijk. Hè. Die route die heeft 108 eikpunten. Je had er al eentje genoemd. Hè, want dat was, tenminste, ik heb hem genoemd, de Jacobuskerk. Maar noem nog eens wat leuke eikpunten die je tegen kunt komen.
Ik gaf er natuurlijk al die vogelplek aan bij Nesselanden. Wat ik zelf ook een mooie plek vind in het Voorduin bij Hoek van Holland. Daar is een kunstruimte gelegen, icoon. Prachtig mooi verscholen in het duingebied. Delft, een soort openluchtmuseum. Prachtige plek om te verwonderen. Nabij Delft heb je ook het zogeheten stiltegoed, een stiltegebied. Ik denk dat juist ook mooi is om te ervaren. Dat je juist in zo'n rumoerige omgeving plek hebt waar je even op adem kunt komen. Maar ook stilte kunt beleven en ervaren. En dat is echt een waarachtig mooie plek, stiltegoed.
Ja, en vandaar misschien ook wel pelgrimsroute. Dat je dat soort dingen misschien ook kunt ervaren.
Zeker, moment van bezinning. Weliswaar gecombineerd met echt een stevige kuitenbijt. Want het is wel een fysieke inspanning die je pleegt. Maar bezinning zeer zeker. Ja.
Maar hoeveel van die route is nou echt onverhard?
Ja, je zou het kunnen opdelen in 3 delen. Een derde deel echt onverhard. Een derde deel een beetje daartussenin. Hè, een subtiel verharde ondergrond. En ja, onvermijdelijk, er zit ook gewoon een stuk in waarin asfalt de ondergrond is. Nou, het zou een mooi pleidooi zijn om in de toekomst dat stuk ook onverhard te maken. Maar goed, die polariteit, die tegenstelling is ook wel mooi. Toch?
Ja, en zullen de brandweerlieden ook niet zo leuk vinden,
nee,
denk
precies,
ik. Je hebt, we hebben het al een paar keer genoemd als extraatje in de gids, de vogelafvinklijst opgenomen. Hè? Want je zegt, je kunt bijna alle vogels die in Nederland voorkomen, kun je zien. Je hebt al een paar vogels genoemd, maar welke hoop jij nog te spotten?
Nou ja, mijn persoonlijke favoriet, en eerlijk is eerlijk, hij is net weer vertrokken. Dat is de koekoek. En, ja, dat is mijn
Ja, en waarom is dat je favoriet?
Nou, ik vind het mooi als je kijkt naar je moet je bedenken, zo half april, dan hoor je hem voor het eerst in de regio. En hij komt uit de diepe oerwouden van Congo deze kant op. En dat gegeven alleen al vind ik buitengewoon fascinerend. Dat hij gewoon het grootste deel van het jaar daar in die oerwouden van Congo zit. En dat hij in het voorjaar ineens de spirit heeft om een beweging te maken naar de achtertuin van Rotterdam. Om daar
bij iemand anders in zijn nest.
Exact, het is een waardvogel. Hij legt zijn ei in het nest van een andere vogel. Zijn ei te leggen. En dan pak een beet vanaf eind juni, begin juli heel subtiel alweer de reis terug te maken. Dat is mooi en bijzonder aan de koekoek.
Ja, en nou, je kunt hem ervaren. Als je dat mazenpad gaat lopen, dan moet je denk ik in de lente en de zomer doen. De wandelgids Het Mazenpad kost €25. Je bestelt hem online op het onverhardepad.nl. Dankjewel Ido voor jouw verhalen en graag tot een volgende wandelroute.
Dankjewel Chris.
Dankjewel. Dit was Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer. Rob Kemperman en Mirjam Wilkens die werkten mee. Volgende week in Chris Natuurlijk, Gangster Gardening. Heel fijn weekend voor nu. Veel plezier met de programma's van Radio Rijnmond. Zoals straks van 9 tot 12 de Rijnmond Blues. En van 12 tot 2 lunchbreak met Ronald van Oudheusden.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.